Goedemorgen en welkom bij de zesde en alweer de laatste talkshow van Economie. Allereerst, gelukkig nieuwjaar. En als je nu denkt, help, is dit alweer de laatste? Vrees niet, volgende week staat er wel een talkshow in jullie rooster. Maar er is er niet eentje en er zijn wel vragenuurtjes met Jeroen waarin hij de hele stofweers gaat doorlopen. Dus als je wat gemist hebt, wees daar zeker bij. Als je niks gemist hebt, wees daar ook bij. Herhaling is altijd goed. Mijn naam is Lisa Peters en ik sta hier met Jeroen Heuts en Vincent van der Maden.
Goedemorgen.
Welkom, heren.
Goedemorgen.
Goedemorgen.
Voor de vakantie hadden we het even over bedrijfsdynamiek. We hebben het over jaarverslagen gehad, over het feit dat er in Nederland meer CEO's zijn die Peter heten dan vrouwelijke CEO's. En waarom dat een probleem is. En we hebben het over die fantastische begrippen liquiditeit, solvabiliteit en rentabiliteit gehad. Deze week gaan we ook kijken naar bedrijfsdynamiek, maar een beetje vanuit een andere hoek. We gaan het namelijk hebben over de industrie. Wat is dat eigenlijk? We gaan het ook hebben over bedrijven die zo groot zijn dat ze alles lijken te doen. En bedrijven die juist heel gespecialiseerd zijn. We kijken naar eerlijke marktwerking en wat het eigenlijk betekent. En ook gaan we het hebben over het idee dat de grootste vervuiler ook het meeste betaalt. Tussendoor gaan we nog even langs bij nu.nl. Ditmaal niet bij de chef Thomas, want die is met ouderschapsverlof, maar bij zijn collega Ertan. Heb je vragen, zet ze in de chat. Vincent, ja, die modereert.
Zeker.
Er komen ook stellingen, dus doe vooral ook leuk mee. En er is nog een mededeling van Jeroen die niks met economie te maken heeft.
Ja, dankjewel. Vertel. Nou, als jullie Canvas hebben bekeken, dan zie je een aankondiging staan bij deze cursus. Een beetje gek, bij economie en bestuur. Het heeft betrekking op literatuur, ook een mooi iets. Ik heb een leesclub opgericht samen met een student, Maud Heesen. En er is toch plek. We hebben al aardig wat aanmeldingen. Maar als je het leuk vindt om mee te doen, dan gaan we eens per 5, 6, 7 weken samen een boek lezen. Waarschijnlijk fictie, maar ook eventueel non-fictie. Mag ook economie zijn, maar waarschijnlijk een roman. En dan gaan we die dan bij mij thuis op een middag of een vroege avond dan samen bespreken. Dus dat leek me nog leuk om dat in het vlak voor mijn pensioen nog eventjes op te pakken.
En zijn er dan ook snacks?
Ik ga voor de eerste keer een pan soep maken.
Oké, goed.
Hey, en een leesclub. Je leest een boek met z'n allen.
Ja.
En dan ga je daarna, voor mij is het nieuw. Wat zijn de onderwerpen die je dan bespreekt?
Nou, ik heb al jarenlang allerlei leesclubs, ook van ex-studenten inmiddels. Dus ja, meestal, je leest dat boek en dan zorg je ervoor dat iemand het een beetje in de gaten houdt. Iedereen aan bod komt. Ja. En dan, ja, je hebt het eerst over wat vind je van het boek. Dus een mening. En dan ga je het met elkaar vergelijken. En dan krijg je een discussie.
Ja.
En ja, meestal komt er wel iets heel moois uit. Dus je kunt heel veel uit een boek halen.
Ja.
En vaak, maar het is niet echt dat er dan bijvoorbeeld de inleiding is. Of dat dan iemand, een expert, dan iets gaat vertellen. Nee. Dus je bent allemaal gelijkwaardig. En je hebt het allemaal gelezen hopelijk. En je probeert, op die manier ga je anders lezen. Ga je meer nadenkend lezen.
Iets dieper.
Ook dingen als stijl. Bijvoorbeeld, wie is de persoon?
Ik ga jullie nu onderbreken, want we gaan het over economie hebben.
Ja.
Ik zit ook in een leesclub, kan ik jullie erg aanraden. Probeer het in ieder geval een keertje. Als je het niks vindt, dan stop je er gewoon weer mee.
Precies.
En we gaan nu het hebben over de economie. En we gaan naar het eerste blokje, industriepolitiek. Sorry.
Ja, goed.
Ja, de industriepolitiek. Misschien heel even de basis, Jeroen. Wat is een bedrijf?
Een bedrijf is een organisatie die waarde toevoegt, zodat die een bijdrage levert aan het BBP.
En hoeveel hebben we daarvan in Nederland?
Nou, bijna 2 miljoen. 1,8 miljoen ongeveer.
Ja. En de industrie, hoe groot is het aandeel daarvan als je naar die bedrijven kijkt?
Als je kijkt naar het boek, dan vind je dus allerlei sectoren. Verreweg de meeste sectoren zijn gericht op de diensten. Dus de diensten is verreweg de grootste sector. Praat je over zo'n beetje 75% van het BBP.
Wat zijn dat eigenlijk, diensten?
Diensten, ja, alles waarbij je in feite lucht produceert in zekere zin. Dat is heel breed hoor. Dat is natuurlijk financiële diensten, zakelijke diensten, transport, logistiek, communicatie, journalistiek. Onderwijs niet te vergeten natuurlijk, gezondheidszorg.
Ja, dus je maakt niks.
Ja, dus bij niks. Economie wordt het ook wel primaire, secundaire en tertiaire en kwartiaire sector genoemd.
Ja.
En eigenlijk is zeg maar de dienst is gewoon alles waarmee je, zonder dat een product gemaakt wordt, dat je wel een dienst levert, een service. Dus dat kan van alles zijn.
Ja. Ja. En wat is dan de industrie? Wat is het verschil daarmee?
Industrie, ja, dat heet ook, je ziet ook het boek nijverheid. Nijverheid is ietsje breder. Nijverheid is zo'n beetje 20% van het BBP.
Wat is nijverheid?
Dat is iets breder dan industrie. Dat omvat bijvoorbeeld ook energie en delfstoffen, bijvoorbeeld mijnbouw en zo.
Mm-hmm.
Industrie is eigenlijk de maaksector. Dus dan, vroeger dacht je aan fabrieken. Dat kunnen fabrieken zijn, kunnen ook werkplaatsen zijn.
Ja.
Of Maar goed, zeg voor het gemak een soort fabriek, waarbij inderdaad spullen worden gemaakt. Fysieke spullen worden dan gemaakt.
Is dit een goed voorbeeld van de industrie?
Ja, dit is natuurlijk de ouderwetse industrie. Ja. Dit is de rokende schoorstenen.
Precies.
De industrie is tegenwoordig steeds ook vaak high-tech, dus dat is vaak wat schoner ook wel. Dan gaat het meer over IT en digitalisering, automatisering. Dus het is, maar goed, dit is wel het stereotype plaatje van een fabriek die ook vuile stoffen uitstoot.
Ja. 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 We gaan even kijken naar misschien wel mijn meest favoriete filmpje, dit hele blok, namelijk van het klokhuis.
Hebbes, een vrachtwagen bestaat uit duizenden metalen onderdelen. Als je nou een ingewikkeld onderdeel nodig hebt dat ook nog eens heel sterk moet zijn, dan is gietijzer de perfecte oplossing. Motorsteun, cabinesteun, stuursteun. De vrachtwagen hier achter me heeft maar liefst 150 onderdelen van dat gietijzer. En het mooie is, je kunt er eigenlijk alles van maken wat je wil. En het is bovendien ijzersterk. Dit is een ijzergieterij in Doesburg. Hier wordt gietijzer gemaakt en gegoten. Het grootste gedeelte van het ijzer dat hier gebruikt wordt is recycle-ijzer, schroot. Dat wordt aangevuld met ijzer uit de mijnen, ruw ijzer. Jeetje, oh, wat een verzengende hitte komt daar vanaf. In deze ketels, die enorme ketels, wordt het ijzer omgesmolten. Zo krijg je een gloeiend heet ijzerbad van wel meer dan 1500 graden. Het ijzer wordt uit de grote ketel gegoten en naar de gietstraat gebracht. Het principe van het gieten van ijzer is helemaal niet zo ingewikkeld. Het begint allemaal met een grote bak met gietzand. Daar hebben ze hier containers vol van staan. Vervolgens gebruik je het onderdeel dat je wilt maken als mal in het zand. Door onder hoge druk de mal in het zand te persen, blijft de afdruk van de mal achter in het zand. Dat doe je met de ene helft van het onderdeel, maar ook met de andere helft. Kijk. De afdruk van de trekhaak heeft zich prachtig gevormd hier in het zand. Nou, vervolgens moet je nog wat gietkanaaltjes maken om ervoor te zorgen dat het vloeibare ijzer ook daadwerkelijk het onderdeel bereikt. En dan is het een kwestie van de twee helften tegen elkaar aanzetten en vullen met vloeibaar ijzer.
Na het gieten worden de stukken hier gekoeld. De snelheid waarmee ze door de tunnel gaan bepaalt ook de hardheid van het ijzer. Uiteindelijk vallen de gietstukken hier op de lopende band en worden de vormen afgeklopt.
Kijk, hier in het midden van het gietstuk zit het onderdeel waar het om gaat. De rest van het ijzer, dit, dat zijn volgelopen gietkanalen. En die onderdelen worden hier losgeknipt van die gietkanalen. En die gietkanalen zelf, die gaan zo weer de ketel in, worden gerecycled.
Alle onderdelen worden gecontroleerd en eventueel met de slijprobot bijgeslepen.
En zo gaan die stukken dan de fabriek uit. Moet je toch kijken, wat een uniek stuk gietijzer.
Compressor bracket.
Compressor bracket. Geen idee wat het is, maar ik vind het wel mooi.
Ja, een mooi voorbeeld van de industrie, ook wel de secundaire sector. Er komt even een stelling voor jullie in de chat. Vincent, vertel.
Ja, de stelling is mijn ouders werken in. En dan zijn we benieuwd van hoe eigenlijk de beroepsbevolking van de ouders van onze studenten eruit zien. Dus kijken van wat de verdeling daar is. Primaire sector, landbouw. Nou, we gaan eens even kijken of die vertegenwoordigers. Secundaire sector hebben we hier net gezien. Dan hebben we nog de tertiaire en de quintiaire sector.
Quartiaire.
En dat is eigenlijk het verschil tussen commercieel en niet-commerciële dienstverlening. Okay. Waarbij tertiaire dus de, help me even, commercieel is. En de quartiaire is de overheid, eigenlijk de niet-commerciële dienstverlening.
Overheid plus semi-overheid, hè, maatschappelijk.
Zoals je bij Duo werkt, bijvoorbeeld.
Bijvoorbeeld. Nou, hij loopt al redelijk vol. En even kijken, we hebben er nu 44, 50 studenten. Nou, de verdeling is als volgt. We kunnen even kijken of dat een beetje representatief is, Jeroen. 7%. Hij springt eventjes. 6% nu werkt in de primaire sector.
Dat klopt heel aardig.
8 10% werkt in de, nu is 10% in de secundaire sector.
Dat de industrie.
Minder dan gemiddeld.
De industrie, 10%. 60% in de dienstverlening, de tertiaire sector. En 22% in de kwartaire sector.
Oh, dat verbaast me. Ik had eigenlijk meer verwacht kwartair. Maar kwartair is natuurlijk niet alleen overheid. Dat is in feite ook alles wat niet commercieel is. Hè?
Ja.
Dus ook gezondheidszorg, onderwijs, maatschappelijke dienstverlening, openbaar vervoer. Dus dat is best veel.
Ja. Ja.
Maar het is wel grappig dus dat je zelfs op zo'n kleine populatie die we nu hebben, 62, 63 studenten hebben gereageerd, dat je toch al een beetje de afspiegeling van de beroepsbevolking ziet in Nederland.
Ja, ja. Want we hebben net even het filmpje van deze fabriek gezien. Dat ging dus over vrachtwagenonderdelen. Waarom is het nou zo bijzonder dat we dit soort bedrijven nog in Nederland hebben?
En zeker als u de Riedel erbij neemt. Er was een pleidooi van twee politici voor industriepolitiek. Dat wilde zeggen dat zij vinden, en dat vinden steeds meer mensen, dat de overheid de industrie moet beschermen, moet stimuleren. Ja, steun is een beetje moeilijk, want staatssteun is in feite verboden in Europa. Want dan heb je concurrentievervalsing. Maar zelfs dat vinden ze misschien toch noodzakelijk. Dus de industrie die zorgt eigenlijk ervoor dat technologie en innovatie en technische ontwikkeling ook zich vertaalt in de economie. Dus dat je daar gebruik van maakt. Bij diensten gebruik je veel minder techniek.
Ja.
Dus juist de nieuwe technieken, dus ook de productiviteitsstijging en de IT en de digitalisering, robotisering.
Mm-hmm.
Dat is eigenlijk toch dat is ook vooruitgang, dat is groei, dat is de toekomst. Dus zij vinden dat deze sector kwetsbaar is, want die kan makkelijk verhuizen naar lage lonenlanden.
Aha.
Zeker als ze te veel heffingen krijgen en zo. Dus zij pleiten ervoor dat de overheid actief probeert om de basisindustrie, de echt belangrijke industrie waar de innovatie in zit, om die in Nederland te houden.
In het boek staat ook een quote, praten verdient beter dan maken. Heeft dat ook hiermee te maken?
Dat heeft te maken met het feit dat inderdaad de industrie, bijvoorbeeld als je kijkt naar het MBO, dan zie je dat de minister Dijkgraaf nog in een interview dit weekend ervoor pleit dat we het MBO ook herwaarderen, omdat daar juist studenten zitten die bijvoorbeeld ook opgeleid worden tot technicus.
Ja.
En dat je dus dat inderdaad veel mensen kiezen liever voor een praatberoep, omdat dat beter betaalt. Een accountant, een adviseur, een coach, dat betaalt dan beter dan een ingenieur of een iemand die werkt in een fabriek, iemand die met apparaten bezig is.
Ja.
En dus het is wel beter eigenlijk om misschien qua beloning dat iets meer te stimuleren.
Want dat zijn nu ook de wat slechter betaalde beroepen wellicht.
Precies, en dat zou niet zo moeten zijn, want daar zit wel de toekomst van onze economie in eigenlijk.
En jij noemde net al even dat artikel in de Reader, dat is van twee politici, Laurens Dassen van Volt en
Pieter Omtzigt.
Van voormalig CDA, van zichzelf. Ja. En zij waarschuwen inderdaad voor de deindustrialisatie. En zij vinden dat we op moeten letten dat we deze essentiële bedrijven niet kwijtraken aan de VS of China bijvoorbeeld.
Mm-hmm.
Waarom zou dat nou zo erg zijn als dit soort bedrijven, die denk ik, we zien het hierachter, niet per se voor een mooi plaatje zorgen en wellicht ook voor veel vervuiling. We horen ook veel verhalen over Tata Steel, waar mensen die in de omgeving wonen met hun vinger langs de kozijnen gaan en zo een laagje ijzerstof of grafiet. Waarom is het toch belangrijk om die te behouden?
Nou kijk, in de eerste les hebben we gezien dat economische groei vooral op de lange termijn, dus structureel, afhankelijk is van technische ontwikkeling, van innovatie.
Ja.
En die innovatie haal je vooral binnen via de industrie. Dus daar kun je ervoor zorgen dat je ook met de nieuwste technieken, de nieuwste wetenschappelijke uitvindingen, met robotisering met name, digitalisering, kunstmatige intelligentie, dat je dat zelf ook ontwikkelt, ook in laboratoria, in universiteiten, wetenschappelijk, zodat je daar niet afhankelijk bent straks van Chinese, van Amerikaanse of nog erger, Chinese import. Zodat je dan in feite niet meer autonoom bent.
En dit is eigenlijk ook de reden waarom dit blokje industriepolitiek heet.
Ja.
Het gaat
namelijk. Ja, precies. Omdat normaal gesproken, als je echt gelooft in de markt, dus neoliberalisme, dus zoveel mogelijk overlaten aan de markt, concurrentie, bedrijven zelf dingen laten doen, loop je toch het risico dat die bedrijven elkaar kapot concurreren of dat ze naar het buitenland uitwijken als energie te duur is bijvoorbeeld. Dus als je de markt zijn werk laat doen, raak je die bedrijven misschien kwijt en krijg je ze nooit meer terug. Dus daarom zeggen zij, en steeds meer mensen, de overheid, zowel in Nederland als in Europa, moet ervoor zorgen dat wij een krachtige industrie opbouwen of behouden. Zo nodig met overheidssteun en dan moeten misschien die regels worden aangepast met staatssteun.
Ik heb even een poll erin gegooid, want we gaan naar het volgende onderdeel, ASML.
Ja.
Ik heb even de voorkennis gecheckt.
Okay.
De stelling was, wat wordt er bij het bedrijf ASML gemaakt?
Okay.
Daar hebben we het over gehad.
Ja.
Of zo'n beetje, want dat is eigenlijk ook zo'n bedrijf waar Jeroen het over heeft. Dus een bedrijf wat je nodig hebt voor die innovatie in Nederland. De meningen zijn verdeeld. Ze hadden drie opties. Ik had als optie landbouwmeststoffen, chips of voedsel.
Ja.
58% van de studenten heeft het goed. Het is namelijk, daar worden chips gemaakt, ja, onder andere. Of in ieder geval fabrieken of machines die chips kunnen maken.
Machines. Ja.
En 33% dacht landbouwmeststoffen. Ja. En nog 10% dacht voedsel. Maar ASML, ja, precies wat Jeroen ook zegt, is zo'n bedrijf. Daar gaan we het zo meteen ook even hebben. Ja. Nou, wat we nodig hebben voor de innovatie.
Ja. En wel goed om te weten dat het dus om chips gaat en niet om chips.
Hè? Nee, niet om chips.
Ik heb nog even opgezocht wat ASML eigenlijk, waar het voor staat. Ja. Blijkbaar is het niet officieel een afkorting, maar het staat voor Advanced Semiconductors Materials Lithography. Dit hoef je niet te weten. Ons vergeet het ook gelijk. We gaan even kijken naar een filmpje en denk niet te veel aan chips.
Midden op het Brabantse platteland, aan de rand van eindeloze maisvelden, reizen de gebouwen op van ASML. Voor wie er nog nooit van heeft gehoord, ASML heeft meer invloed op ons leven dan welk ander Nederlands bedrijf ook. ASML maakt chipmachines, machines om microchips mee te maken. En de wereld schreeuwt om chips. Er is zelfs een geopolitieke strijd uitgebarsten om de productie van chips. In het jaar dat de wereld op zijn kop is komen te staan en er extreme krachten op ASML worden uitgeoefend, opent dit buitengewone bedrijf eenmalig zijn deuren voor de buitenwereld.
The Chinese wanted your technology. The Biden administration put pressure on the Dutch government to say no. What do you make of the trade tensions?
Ik las dat ASML op verzoek van de Europese Commissie een soort visiedocument maakte voor de Europese chipindustrie. Ja. Kun je daar iets over uitweiden?
Alle apparaten hebben tegenwoordig chips. En ik durf te beweren dat er geen enkel elektronisch apparaat in je zak zit waar niet een chip in zit die niet gemaakt is met een ASML-machine. We hebben nog steeds andere bedrijven die vergelijkbare machines maken. Maar wij maken wel toevallig even de beste machine. Dus als je dan...
Maar goed, de slager zegt ook hier de beste worst. Maar hoe weet jij dat je de beste machine maakt?
Omdat de meest geavanceerde machine die je op dit moment kunt kopen, dat is de EUV-machine, de Extreme Ultraviolet Machine. Er is er maar één bedrijf in de hele wereld die die kan maken. En dat is hier in Veldhoven in Nederland.
Ja, ASML werd al even the most important tech company you've never heard of genoemd in dit filmpje. Ja, Vincent, is het bijzonder dat dit bedrijf nog in Nederland zit?
Nou ja, het is. Kijk, studenten zijn ook scherp. Eerst even uit de chat. Er worden dus geen chips gemaakt, maar machines waarmee je chips kan maken. Ze waren al heel scherp. Dankjewel, Maarten. Maar waarom is dit een bijzonder? Nou, kijk, ASML zit in Veldhoven. Dichtbij waar Philips eerst zat in Eindhoven. Zit dicht bij elkaar. En de Technische Universiteit. En je ziet eigenlijk dat dit een kennisintensief bedrijf is. Dus eigenlijk, er wordt heel veel kennis geproduceerd en de fabrieken waar wij ze maken staan ook nog hier. En daarna gaat alles de wereld over. Dus zeg maar, ze maken eigenlijk iets wat in Nederland maar heel weinig nodig is, maar in China en Amerika. Dus wij leveren eigenlijk iets vanuit Nederland wat heel erg kennisintensief is voor de rest van de wereldeconomie. Dus als ASML stilstaat, zeg maar een paar weken, dan draaien fabrieken, in de hele wereld draaien.
Dan kunnen iPhones niet gemaakt worden.
Precies. Ja. Dus eigenlijk is het bijzonder dat het in Nederland is. Nou ja, ze willen het dus heel graag ook in het buitenland hebben. Maar wij proberen dat dan toch ook een beetje politiek. Want je ziet ook dat er druk is vanuit Amerika en China om het wel vrij te geven. Maar we beschermen dus die kennis, zodat we dat toch in Nederland houden.
ASML die produceert dus machines om die chips te maken. Ja. En die worden ook onder andere gebruikt voor wapens die door het Chinese leger worden gebruikt en ook door Chinese bewakingssystemen waarmee de staat zijn burgers in de gaten houdt. Ja, wat betekent dat voor de vrije markt?
Nou, misschien eventjes kijk, daarom zegt Amerika ook, daarom oefent Amerika invloed uit op de Nederlandse overheid, dat zij verbiedt dat die beste machines, die hele goede machines, die ultravioletten, dat die worden geëxporteerd naar China. Dus dat is ook al een tijdje stopgezet, hoor. Dus China krijgt niet de beste machines meer, want die zou het kunnen misbruiken voor spionage of wapens. Maar het gaat bijvoorbeeld wel naar Taiwan toe, Zuid-Korea, waar je ook een hele geavanceerde industrie hebt. Maar China ligt inderdaad momenteel al stil. Ja. De export van de belangrijkste machines, de beste machines.
Ja. Ja.
Ja, dus wat ze eigenlijk willen is, China wil die kennis hebben. Dus ze willen niet zozeer heel veel machines, maar ze zeggen, oké, geef ons één machine. Dan hebben wij zeg maar die groei, die economische groei die je daarmee kan maken, hebben wij in onze eigen, binnen onze eigen landsgrens. Ja. En dan kunnen we ermee doen wat we willen.
Ja.
Nou, en daar zit dus inderdaad, wat Jeroen zegt, de rem op die handelsbeperkingen, zeg maar, daar valt het onder.
Ja. Goed, we hebben gezien dat de industrie misschien er dus een heel ander gezicht heeft dan je eigenlijk op het eerste gezicht zou denken. Niet die rokende schoorstenen, maar geavanceerde geheime machinefabrieken. We gaan door naar het volgende blokje, conglomeraat of specialist. Ja, conglomeraat of specialist. Jeroen, wat is het? Eerst maar even een definitie.
Breed of smal.
Mm-hmm.
Een conglomeraat, oftewel een concern, is heel breed. Dus het is een soort supermarktidee eigenlijk. Of beter gezegd een warenhuisidee.
Mm-hmm.
Dat je daar echt alle mogelijke spulletjes kunt kopen.
Yeah.
Denk bijvoorbeeld aan het oude V&D. Waar je zelfs reisverzekering kan kopen. En brillen en zo bijvoorbeeld. En de zorgverzekeringen. En specialisatie, dat wil zeggen dat je juist richt op één niche, op één heel klein stukje van de markt, omdat je daar heel erg goed in bent. Dus of je kiest als bedrijf voor de breedte, conglomeraat, of je kiest voor de diepte, specialist.
Ja. Hey, en in de Reader staat een artikel ook hierover. En daar staat in, een strak geleid conglomeraat, dus zo'n heel breed bedrijf, gold tot in de jaren 90 als een ideaal businessmodel. Wat is er daarna veranderd? Want dus na de jaren 90 is daar een soort trendverandering in te zien.
Het wordt heel goed uitgelegd in het artikel. Hè. Dus er waren twee belangrijke motieven om te kiezen voor die hele brede, grote warenhuisconcepten.
Yeah.
En één reden was dat je dan als het ware je eieren in verschillende mandjes legt. Dus als je nou als iets misgaat met een bepaald product, en bijvoorbeeld voeding, dan kun je dat compenseren met je omzet en je winst bij bijvoorbeeld andere producten dan.
Een soort risicospreiding.
De meubels was ook nog maar even wat. En het tweede motief was dat er toen de tijd toch een soort schaarste aan geld was. Dus dat bedrijven ook in feite moeilijk konden financieren. En dus bij elkaar kropen als het ware.
Ja. Fusies.
Fusies bij wijze van spreken inderdaad. Maar ook dat ze dachten van waar, het was moeilijk om aan geld te komen. Nu is het heel makkelijk. Nu wordt het iets moeilijker, de rente stijgt. Maar toen de rente nog nul was, jarenlang, was het extreem makkelijk om geld te lenen.
Ja.
En vooral ook de aandeelhouder is vaak de baas. Je hebt toch het aandeelhouderskapitalisme, shareholder capitalisme. En de aandeelhouders willen vooral rendement, die willen winst. En je ziet vaak inderdaad als een bedrijf kiest voor opsplitsen en specialiseren, dat dat goed is voor de koers.
Ja, ja. We zien hierachter een beeld uit het Financieel Dagblad. Het Reader-artikel gaat hier ook over conglomeraat, dus dat zo'n groot bedrijf, General Electric. Nou, volgens Wikipedia was die voorheen actief op het gebied van elektriciteitsopwekking, vliegtuigmotoren en medische apparatuur. Wat is er gebeurd?
Ja, ze zijn dus opgesplitst, ja, net zoals Philips.
Ja, eigenlijk is dit ook zo'n bedrijf, net zoals ASML, wat je niet kent. Dus niemand heet eigenlijk van GE gehoord, zo wordt het ook afgekort. Maar eigenlijk is het een heel groot wereldwijd bedrijf en had dus allemaal, wat Jeroen zegt, allemaal verschillende onderdelen. Ze zaten in de luchtvaart, daar maakten ze motoren voor vliegtuigen, mm-hmm. healthcare, ben ik gesteld als Philips. En ze zaten ook in de bouw van energiecentrales.
Mm-hmm.
En dan zie je eigenlijk dat de verdeling, in dit plaatje zie je ook dat de verdeling ongeveer 1/3, 1/3, 1/3 is qua werknemers en ook qua omzet. Dus, maar, en dat was een ideale situatie. En nu hebben ze toch gezegd van oké, we gaan het opdelen, specialiseren. Want we zien toch dat de schaalvoordelen die we eerst wel hadden, met een omzet van 73 miljard, dus een heel groot bedrijf, ja, die doen zich niet meer voor. We hebben er eerder nadelen van. En die aandeelhouders eisen dat ook, want je ziet dat de waarde van dit soort bedrijven dalen. En dan gaan ze opdelen en dan binnen hun eigen niche, wat dan van het opgedeelde onderdeel, gaan ze zich weer verder specialiseren.
Dus er zijn nu eigenlijk drie bedrijven hieruit ontstaan.
Ja, er zijn drie verschillende bedrijven.
Dit is ook wel back to core business, hè? Terug naar de kern.
Ja.
Dus terug, doe waar je goed in bent.
Ja.
Schoenmaker,
blijf bij je leest.
Ja. Dus ga niet te veel dingen erbij doen waar je geen verstand van hebt. Want zo'n holding, hè, vaak is dat een holding die inderdaad een onbekende naam heeft. En dan die houdt te veel pop in de lucht en dan gaat het toch vaak mis.
Ja. 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 Een van de bekendste conglomeraten was Philips. En we gaan even kijken naar een filmpje over dat bedrijf.
Kijk, hier hebben we cassette. Die werd hierin gedrukt. Gewoon. Doe het dingetje naar beneden toe. Dan wordt het.
Topman Frits Philips, die vol trots de videorecorder demonstreert.
Daar hebt u het al. En hier het geluid.
Philips heeft alles te danken aan de consumentenelektronica. Het cassettebandje was een uitvinding van Philips. De cd werd samen met Sony ontwikkeld. Het werd een grote klapper. En de eerste dvd? Ook een Philips.
Dit is de eerste dvd voor bij de televisie. Hij moet de videorecorder gaan vervangen.
Sinds de jaren 90 waren de uitvindingen niet altijd een doorslaand succes. Wie kent nog de DCC? En nu stopt Philips helemaal met audio, video en multimedia apparatuur.
Het is een business die al een tijdje aan het krimpen is door het verschuiven van de interesse van de consument naar meer mobiele telefoons en computers.
Philips verdient het geld inmiddels met apparaten voor de gezondheidszorg en met innovatieve verlichting. En daar zit ook de groei.
Doet dat pijn?
Het is altijd emotioneel om een grote portfoliobeslissing te nemen. En zeker daar waar het ons erfgoed betreft. Tegelijkertijd is het belangrijk om te kijken waar liggen de uitdagingen voor de toekomst. Hoe kunnen we Philips relevant laten zijn in de toekomst? En we hebben besloten dat dat is op het gebied van gezondheidszorg en duurzaamheid.
De nieuwe eigenaar van de audio- en videoapparatuur blijft het Philips-logo gebruiken. Maar de uitvindingen en gadgets voor de consument die komen straks dus uit Japan.
Ik zie dat in de chat ook iemand met de achternaam Philips aanwezig is.
Zeker.
Ik weet niet of je familie bent, maar interessant. Philips was jarenlang een conglomeraat. Dus een megabedrijf met allerlei verschillende bedrijfsactiviteiten. Dat is helemaal veranderd, hè Jeroen?
Ja. Ja.
Waar richt het bedrijf zich nu op?
Op medische apparatuur. Hier wordt nog gezegd verlichting, maar ook die poot is inmiddels afgestoten. Philips ja. Lighting, dus het is alleen maar medische apparatuur momenteel.
En wat is nou het voordeel van specialist zijn?
Nou, dat je als het goed bent, kun je daar natuurlijk marktleider worden. Of misschien zelfs monopolist, als dat mag van de autoriteiten. Dat mag natuurlijk niet, maar je kunt proberen om een marktleider te zijn. Dat je echt extreem goed bent in dat hele specifieke stukje.
Ja.
En dat je dan ook op die manier ook flink wat overwinst kunt maken. En als je heel breed bent, dan heb je vaak toch meer. Dan ben je van alles een beetje goed. En dan ben je vaak op die ene markt ben je nooit echt een topper.
Ja. En wat is het nadeel van specialist zijn?
Nou, als het misgaat, gaat het goed mis.
En het gaat mis bij Philips?
Ja, er was een probleem met apneu-apparaten. Hè? Dus mensen die heel erg snurken 's nachts en dan een soort ademstilstand hebben.
Ja.
Die apparaten, daar was iets mee. Dat werd opgeklopt. Ik weet er niet fijner vanaf. Maar in ieder geval, dat dreigde allemaal processen
van mensen.
Er kwamen
giftige deeltjes los.
Ja, achteraf.
Die mensen
ik heb pas alleen gelezen dat het allemaal reuze meevalt. Okay. Maar goed, de schade is geleden. Dus als je dan inderdaad een probleem krijgt binnen jouw productielijn, dan heb je meteen een flinke klapper.
Ja. Ja.
Wat Jeroen zegt, van bedrijven gaan ze specialiseren, ook bij General Electric en bij Philips. Nou, het volgende stuk gaat ook over de zuivelsector. Daar zie je eigenlijk dat als je dan zo'n specialist bent, dan kan je weer op een andere manier groeien. Dus als we kijken naar het plaatje van de een tabelletje, de Global Dairy Top 20, dan zie je dus eigenlijk de grootste zuivelbedrijven die echt gespecialiseerd zijn, net zoals Philips of General Electric, van oké, we gaan alleen maar kijken naar zuivel, dus productie van melk en dat soort dingen. Dan zien we daar, als ik hem in beeld kan krijgen,
Er wordt nee geschud.
Twee grote spelers, Campina en Arla. Dat is zeg maar een Nederlands bedrijf en een Deens bedrijf.
Friesland Campina, hè? Sorry, ik kom uit Friesland, dus het moet even. Ja. Belangrijk om dat ook te vermelden. Kijk, hier zien we ze.
Daar zien we ze. Nou, dat zijn eigenlijk twee hele grote. Het plaatje, ik heb de tabel hier. Even kijken. Friesland Campina is de nummer 8 van de wereld en Arla is de nummer 9. Dus je hebt hele grote zoals Danone en Nestlé. Maar zie je dus eigenlijk dat wat er dan gebeurt, de bedrijven specialiseren zich in de zuivel. Gaan elkaar daarna opzoeken. Dus ze zijn nu bezig om te kijken of Friesland Campina en Arla kunnen fuseren.
Ja.
Zijn ook wat dat betreft wel weer bedrijven die ongeveer even groot zijn qua omzet, qua medewerkers.
Want wat is precies een fusie?
Ja, dus dan ga je eigenlijk alles samenvoegen. Dus bijvoorbeeld als je in Nederland een bekende fusie was bijvoorbeeld van supermarkten. Dus de Albert Heijn, en dat is meer een overname, die pakt dan een kleinere speler erbij. Maar bedrijven die hetzelfde doen, gaan schaalvoordeel creëren. Dus ze hebben allebei zitten in de zuivel. Allebei hebben zuivelfabrieken, distributiekanalen en dan kan je dat fuseren en dan krijg je schaalvoordeel.
Dus ze worden niet meer elkaars concurrent, maar ze gaan samenwerken. Sterker nog, ze worden één en dezelfde.
Ja, en het doel hier dus eigenlijk, als je ziet, is zeg maar, ze hebben ongeveer samen allebei $13 miljard aan omzet. Hier staat het in euro's. Maar de nummer 1 in de wereld, dat is Lactis of Nestlé uit Zwitserland en Frankrijk. Die zitten allebei rond de 25 miljard. Dus als zij gaan samenvoegen, zijn ze in één keer de grootste van de wereld.
Ja.
Nou, dan krijg je schaalvoordeel.
Jeroen, wat is het verschil tussen een fusie en een overname?
Fusie is gelijkwaardig, dus dan voelt je ruilt aan elkaars aandelen. Dus
zoals Friesland, Campina en Arla eigenlijk.
Dat is ook prettig eigenlijk, want dan heb je het gevoel dat je gelijkwaardig bent als beide partners. En dan krijg je ook geen gedoe. Zelfs als het ene bedrijf kleiner is dan de andere, kan het zijn dat ze toch een fusie noemen. Dat komt gewoon sympathieker over.
Zoals KLM Air France.
En KLM Air France, precies. Een overname, dan neemt het groot bedrijf neemt het kleintje over. Dat is in Europa normaal gesproken op een vriendschappelijke manier. Dus dat wordt dan, gaat als kleintje ermee akkoord. Die vindt het dan wel goed dat dat gebeurt. Maar in Amerika en Engeland, meer het harde kapitalisme, is het ook vaak een vijandige overname. Dat zijn activistische beleggers, voor het hedge funds en private equity, die zijn vrij berucht.
Bedoel je activistische aandeelhouders?
Ja, aandeelhouders, precies. Ja. Beleggers, ja. Grote beleggers. Die kopen dan een groot aandeel, 10%, 20%, 30%, waarmee ze bij de vergadering ook stennis kunnen schoppen, of in ieder geval voorstellen kunnen doen. Ze kunnen proberen om dan hun zin te krijgen, de andere aandeelhouders mee te krijgen. Dus je kunt dan met een soort vijandige koep als activist proberen dat bedrijf over te nemen, zodat je het daarna kunt opknippen. Dat gebeurt vaker, dat je het dan splitst, zodat je bijvoorbeeld de goede onderdelen doorverkoopt. En dat heeft ook te maken met dat specialisatie vaak goed uitpakt. Dus dat is meer een vijandige overname. Ja. Dus of fusie, of vriendschappelijke overname, of vijandige overname.
Dat vijandige overname is eigenlijk iets wat we meer in de Verenigde Staten zien en niet zozeer hier.
Ja, we hebben hier vaak beschermingsconstructies in Europa en Nederland, hè, zodat bedrijven dat ook kunnen voorkomen.
Ja.
Zogenaamde gifpillen. Dat je bijvoorbeeld het stemrecht van de aandelen afhaalt,
ja,
zodat iemand dat niet meer op die vergadering kan proberen.
Ik kan me voorstellen als Friesland Campina en Arla één bedrijf zouden worden, misschien Friesland Arla, dat er dan een mega zuivelbedrijf ontstaat, wat wellicht ook als een monopolist kan worden gezien. Mm-hmm. Wat voor systemen hebben we in Nederland om daartegen op te treden?
Ja, je hebt de zogenaamde autoriteiten, de marktwaakhonden, de ACM, de AFM zijn twee bekende, die allebei dan ook inderdaad toestemming moeten geven. Dus een fusie, dan moet je altijd de toestemming vragen aan de ACM, of zelfs aan de Europese Commissie als het een hele grote fusie is, grensoverschrijdend. Dus dan moet toestemming komen van die autoriteiten namens de overheid, dat die fusie niet leidt tot een soort monopolisering.
En waarom is dat nou zo erg, monopolisering?
Omdat het liberalisme, de markt werkt alleen als er veel concurrentie is.
Ja.
Dat kan de prijs opdrijven eigenlijk. Ja. Als er één iemand is die uiteindelijk alle diensten levert in de zuivelsector, kunnen zij met boeren zeggen van ja, maar dit is onze prijs en anders niet. En dan kunnen ze niet naar een andere persoon gaan.
Ja, dus het zou eigenlijk de eerlijke marktwerking ondermijnen.
Ja, ik dacht 50% zo'n beetje dat een soort objectieve grens is. Als gefuseerde bedrijven aandeel heeft van meer dan 50%,
van de markt?
Dan zal het worden verboden van die markt.
Ja.
Anne Fleur stelt ook een vraag, een beetje een verlenging hiervan. Die zegt, is samenwerking niet kartelvorming? Nou, dat is eigenlijk dus weer iets anders. Want bij een fusie en je bent te groot, dan krijg je eigenlijk dat je monopolist wordt. Bij kartelvorming is het eigenlijk anders. Dan zie je dat bedrijven die niet gefuseerd zijn, maar wel hetzelfde maken, onderling prijsafspraken maken. En een zaak die 3 jaar geleden nog in het nieuws was bij televisies, dat zowel Philips als Samsung als JVC of een andere producent, die zeiden oké, laten we in ieder geval afspreken dat we 55 inschermen met de QLED niet onder de €400 gaan verkopen. Al kan je dat wel doen, dan zijn we allemaal, zorgen we dat die prijs kunstmatig hoog blijft.
En alle drie de bedrijven worden daar beter van en de consument? Die moet dokken.
Die moet dokken en daar zijn die waakhonden ook voor.
Om de consument te beschermen.
Ja, die onderzoeken dat ook.
Ja. Ja.
Misschien als je naar overname kijkt, je kunt 2 dingen. Je kunt dus een concurrent overnemen. Maar je kunt bijvoorbeeld ook in de bedrijfskolom, mm-hmm, kun je ook degene onder jou of boven jou overnemen.
Dus de kolom is eigenlijk de...
Van grondstof naar eindproduct. Ja. Dat zijn 4, 5, 6 stappen. Grondstof, halffabrikaat tot eindproduct, tot supermarkt, zeg maar. En je kunt dus ook in feite proberen om in die keten, het bedrijf onder jou, de leverancier, of het bedrijf boven jou, de afnemer, om die ook op te kopen.
Ja.
Zodat je daar wat meer grip op hebt.
Ja. Een voorbeeld zou kunnen zijn Unilever, maakt veel huishoudproducten, maar ook bijvoorbeeld thee. Die hebben dan ook eigen theeplantages in bijvoorbeeld Afrika en in India. En ze hebben ook een eigen merk, Lipton, waarmee ze het verkopen. En dat gaan ze dan ook nog eens een keer direct aan de consument verkopen via andere kanalen. Dus dan heb je eigenlijk van grondstof tot eindgebruiker hebben ze alles in eigen
hand. Een conglomeraat, zo klinkt het.
Nee, dat heet dan verticale integratie.
Oh, ja. Oké.
Conglomeraat is nog meer dat je allerlei verschillende producten, dan ga je bij allerlei bedrijfskolommen zitten.
Ja. Ja,
dus conglomeraat gaat zo.
Ja, breed.
Ja,
naar breedte.
En verticale integratie gaat naar beneden toe, of naar boven.
Ja. We gaan door naar het volgende blokje.
Ja.
Een verrassing. We hebben altijd bezoek van Thomas Moerman van nu.nl tijdens deze uitzending. Die is helaas met ouderschapsverlof, of gelukkig voor hem eigenlijk. Maar hij wordt vervangen door zijn collega-redacteur Ertan Bazekin. Ertan, welkom.
Even je microfoon aanzetten.
Oh, je mag je microfoon even aanzetten.
Geen probleem.
Ja.
Yes, we horen je. Fijn dat je er bent.
Ja.
Welkom.
Ja, ja. Goedemorgen.
Goedemorgen. Klopt het dat jij ook op de SVJ hebt gestudeerd, Ertan?
Dat klopt inderdaad. Van 1999 tot 2003.
Lang geleden.
Ja, november, 25 november 2003 ben ik afgestudeerd. Ik weet het nog heel goed.
En had je ook economie in die tijd?
Sorry, wat zei je?
Had je ook economie in die tijd als vak?
Ja, zeker. Dat was volgens mij toen een keuzevak, als ik me een beetje goed herinner.
Dus, jij zit nu bij de economieredactie, dus ik kan me voorstellen dat jij voor dat vak hebt gekozen.
Nou nee, ik wilde eigenlijk nooit economieverslaggever worden. Maar een beetje, eigenlijk het allerlaatste wat ik wilde worden. Maar ik heb destijds bij het ANP overgehaald om te solliciteren op een openstaande vacature. En dat bevalt eigenlijk prima.
Ja, dus dat, het lot van de economieredacteur. Velen hebben er niet voor gekozen, maar het blijkt toch altijd wel leuk te zijn. Leuk om te horen dat je bij het ANP hebt gewerkt als economieredacteur. Hey, we hebben het vandaag over onder andere de industrie in Nederland. Grote bedrijven zoals Tata en ASML. Is dat iets waar jullie als nu.nl vaak over berichten?
Wel over Tata Steel. Laatst nog met een collega over. Dat blijft altijd toch een journalistendingetje, zoals wij dat noemden. Een groot bedrijf, een oud bedrijf, werken gewoon nog steeds 9000 mensen. Het is heel belangrijk voor die regio daar. Dus alles wat met Tata te maken heeft, dat volgen we zeker. En jij noemde ook ASML bijvoorbeeld.
Ja.
Ja, daarvan hebben we zoiets van... stel ze zouden weggaan uit Nederland of er vallen heel veel ontslagen, dan zouden we erover berichten. Maar gewoon hun jaarcijfers en dat soort dingen, nee, dat melden we eigenlijk niet.
Waar is dat
is
dan
de lezer ook niet? Is de lezer ook niet geïnteresseerd in. Dus.
Oké, dus ASML is een wat... Terwijl we kunnen zeggen dat het een heel belangrijk bedrijf is voor de Nederlandse economie. Ik zie Jeroen hier naast mij lachen.
Schoorstenen spreken meer tot de verbeelding dan chips waarschijnlijk.
Ja, is dat iets wat je herkent, Ertan? Dat de lezer daar niet zoveel mee heeft?
Dat is in één zin goed verwoord, ja.
Want
ja.
We zagen net een filmpje over ASML waarin het the most important tech company you've never heard of werd genoemd. Nou ja, dat sluit eigenlijk ook wel aan bij wat jij beschrijft. Hey, we bespraken net ook fusies en overnames. Jij schreef onlangs een artikel over een trend van overnames onder flitsbezorgers. Kan je daar iets over vertellen?
Ja, goed. Je zag ze natuurlijk gewoon... dat was ten tijde van corona. Dat ze ineens als paddenstoelen kwamen ze uit de grond. Ja.
Hij valt weg. Oh, hij komt zo weer terug. misschien iets over de flitsbezorgers waar ik aan moest denken. Ja. Ik was dus in de kerstvakantie. Even iets anders, want het is wel op zich wel interessant. Ze kwamen allemaal op de markt met binnen 10 minuten heb je boodschap in huis.
Moet je hem weer toelaten?
Ik hoef niemand toe te laten. Dus wij gingen in de kerstkans wat bestellen. We hadden wat te weinig in
bij
huis.
Bij Gorilla's?
Nee, dit was flink. Mm-hmm. Wat denk je dat de bezorgdheid was?
8 minuten.
37 minuten.
Oh.
Dus ze hebben zich in de markt gezet met 10 minuten.
Ja.
Maar inmiddels zitten ze op de 40 minuten gemiddeld. Ja. Dus het bestaat eigenlijk niet
meer. Jammer, wat vreselijk dat jullie 37 minuten hebben moeten wachten. Ik heb medelijden met je. Gewoon een rotvakantie. Ja. Ertan, je bent
er
weer.
Ik werd eruit gegooid.
Geeft helemaal niks.
Excuus.
De overnames van de flitsbezorgers. Jij zei, in coronatijd zagen we die opkomen.
Ja, in coronatijd zag je ze natuurlijk gewoon opkomen. Wat Zap, Flink, Getir, Gorilla's. Vanuit het niets kwamen die ineens de markt op. Het zijn eigenlijk gewoon bedrijven die eigenlijk gewoon maken ze winst. Dat is eigenlijk de vraag. Maar uiteindelijk zie je dus gewoon dat er maar één of twee partijen over gaan blijven. En dat is gewoon de meest kapitaalkrachtige in dit geval.
Ja, het is interessant.
Dat is op dit moment eigenlijk Getir uit Turkije.
Sorry?
Getir.
Dat is op dit moment Getir uit Turkije.
Die is aan de winnende hand. Dus er is een felle strijd gaande op deze markt. Is dat iets wat jij ook in andere sectoren ziet?
Ja, dat vind ik een beetje lastig inschatten. Overnames en fusies zijn natuurlijk gewoon van alle tijden. Dus ja, natuurlijk. Het gebeurt in eigenlijk bijna alle sectoren. Ja. Ja,
en in golven hoor.
In golven. En in sommige sectoren meer dan in andere, als ik jou...
Imitatiegedrag, hè? Ja.
Er wordt hier gesproken over imitatiegedrag. Ertan, wat is het belangrijkste economienieuws eigenlijk van deze week?
Belangrijkste nieuws zijn de inflatiecijfers van het CBS over 2022. Natuurlijk. Mm-hmm. Ja, daar hebben we als consumenten natuurlijk allemaal mee te maken. En dan hebben we nog de jaarcijfers over de huizenmarkt van de Nederlandse Vereniging van Makelaars. Mm-hmm. Dus dat zijn wel de belangrijkste thema's die deze week spelen.
En op wat voor manier gaan jullie daarover berichten? Is dat een kort nieuwsbericht of duiken jullie daar ook dieper in?
Ja, dat hangt er een beetje vanaf wat het nieuws is, zeg maar. Mm. Meestal duiken we er wel gewoon dieper in.
Ja.
Dus ja, maar dat is gewoon afwachten.
Oef. En hij valt weer weg, geloof ik. Wat op zich een mooie timing is, want ik wilde ook afscheid nemen. Ertan, ik weet niet of je me nog hoort.
Ja, ik hoor je.
Ja. Dank dat je er was. Dat je ons even een inkijkje liet geven in de redactie van nu.nl. Al zie ik dat je thuis werkt vandaag, denk ik.
Vandaag werk ik thuis, ja. Ja. Ja, dat klopt.
Ik wens je een fijne week toe. En wellicht tot een volgende keer.
Ja, dankjewel.
Is misschien leuk. We hebben Jaden. Die werkte bij een van die flitsbezorgers, Zep.
Yeah.
En die schrijft, het bedrijf waar ik werkte is na 8 maanden overal weggaan dat ze gewoon geen winst maakt. En eigenlijk zie je dat nog steeds. Het verdienmodel is er gewoon nog niet. Dus het is inderdaad het single player market. Probeer gewoon zo groot mogelijk te worden met 500 miljoen. 1,2 miljard wordt er ingepompt, heb ik net even gekeken. Dat zijn echt enorme bedragen.
Yeah.
Om gewoon ervoor te zorgen dat ze de grootste worden. En Zep was zo eentje. Blauw waren ze hebben allemaal een eigen kleur. Die hebben in Amsterdam een tijdje geprobeerd. En zijn weer vertrokken omdat ze merkten dat ze in ieder geval nooit de single player zouden worden.
Ja.
Ook Picnic, hè? Pas de laatste cijfers, ook enorme verliezen.
Okay.
Meer dan 100 miljoen geloof ik.
Die hebben toch grote concurrentie van supermarkten die hun eigen bezorgservice hebben wellicht.
Ja. Kijk, inderdaad, ze investeren enorm veel. Ze accepteren verlies jarenlang.
Ja.
Ze zijn gericht op de toekomst en ze hopen dat ze dan ooit een keertje de marktleider worden.
Ja.
En wat je dus nu ziet, dat gaan we het komende jaar gaan we dat sowieso veel meer zien, is dat soort bedrijven die op investeringen draaien, die konden heel lang goedkoop geld krijgen, maar dat goedkope geld bestaat niet meer.
Nee.
Rente stijgt, dus bedrijven die moeten meer betalen voor hun leningen. En daardoor gaan de kosten omhoog en dan is het niet meer rendabel en dan stoppen ze ermee.
Wat mooi om te horen dat we zo al die weken van economie toch aan elkaar kunnen vlechten.
Precies, aan het eind. En hopen dat bij studenten het ook langzaam begint. Er was het al in de chat, kunnen we het ook terugkijken, de uitzendingen? Dus het kwartje is ook bij studenten gevallen.
Dat is leuk, maar je kan alles zo vaak terugkijken
en
als je
ook
wilt.
Luisteren, want er zijn ook studenten die zeggen, ik luister juist de uitzendingen terug.
Okay.
Dat beeld, dat boeit me niet zoveel.
Nee, dat snap ik ook. Nee.
Helemaal prima.
We gaan door naar het volgende en het laatste blokje. Ja, en dit laatste blokje van deze laatste uitzending gaat over eerlijke marktwerking en of de vervuiler ook het meest moet betalen. Jeroen, is er zoiets als een oneerlijke markt?
Kijk, de markt is natuurlijk een theoretisch concept. Hè? Dat is door Adam Smith in feite heel lang geleden een beetje in elkaar gezet.
Mm-hmm.
Dat model, dat klopt op papier, maar in de praktijk niet.
Oh.
Want het gaat uit van allerlei veronderstellingen die in de praktijk gewoon niet waar te maken zijn. Er moeten heel veel aanbieders zijn, dus veel concurrenten.
Yeah.
Het product moet homogeen zijn. Dus dat wil zeggen dat iedereen dezelfde melk, dezelfde brood, dezelfde fiets koopt.
Ja, één soort cola, één soort melk, één soort kruisje.
Precies, dat je alleen maar naar de prijs kijkt. De markt moet transparant zijn, dus consumenten moeten alle informatie hebben over het product en over de prijzen. dat zijn eigenlijk wel de belangrijkste aspecten. En in de praktijk zie je vaak maar weinig aanbieders, oligopolie. Het product is door reclame, door verpakking en door branding heel erg heterogeen.
Ja.
Mensen kunnen niet natuurlijk alles gaan vergelijken, hebben ze helemaal geen tijd voor.
Nee.
Dus in de praktijk zie je dat het... En ook heel belangrijk natuurlijk is ook dat niet alle aspecten van... Dus de zogenaamde negatieve effecten van beproefde producten, vooral producten die vervuilend zijn, die zijn vaak niet doorberekend in de prijs.
Wat voor effecten moet ik dan aan denken?
Vervuiling, lawaai, rookoverlast, alcoholisme, dus gewelddadigheid.
Ja.
Maar ook bijvoorbeeld aantasting van de biodiversiteit.
Ja.
Dat soort zaken, watervervuiling.
We zien hierachter een foto van een markt, een letterlijke markt. Is dat ook een beetje hoe we de markt, als we het over marktwerking hebben, zouden kunnen zien?
Het mag natuurlijk wel, maar de meeste markten zijn vrij abstract.
Ja.
Dit is natuurlijk de ouderwetse markt.
Ja.
Kijk, in de supermarkt en in de markt zie je het nog wel terug. Maar vaak zijn het principe markt is eigenlijk heel erg abstract.
Ja. Misschien kunnen we nog even gaan naar een filmpje, een foto van Adam Smith. Die man die die theorie had. Kijk eens.
Wat een knapperd. Zo.
Ja, die had een goed kappertje. Nee, ik denk dat het een pruik is. Dus Adam Smith heeft eigenlijk een soort basistheorie gelegd over hoe de markt werkt. Eigenlijk hoe onze economie functioneert, vraag en aanbod.
Hij schreef in de tijd van de verlichting, 18e eeuw, 1776 op 74, dank u wel. Schreef hij het boek, An Inquiry into the Causes and Origins of the Wealth of Nations. Een onderzoek naar de oorsprong van de welvaart van landen. Dus hij ging eigenlijk onderzoeken als echte wetenschapper, verlichting. Wat is nou de manier om als land meer te groeien dan andere landen? En zijn conclusie was dat je daarvoor geen protectionisme nodig hebt. Dus geen overheid die zich overal mee bemoeit. Geen mercantilisme heette dat in die tijd. Maar een liberale, vrije markt waarbij ondernemers zelf kunnen concurreren. Waarbij de overheid alleen maar ervoor zorgt dat er veiligheid is. En dat contracten worden nageleefd. En dat... De overheid is een soort nachtwaker, die zorgt ervoor dat iedereen zich aan de spelregels houdt.
Ja.
Maar voor de rest zijn bedrijven vrij om winst te maken. En als ze dat maar doen, dan is dat helemaal geen probleem. Want als je egoïstisch bezig bent, is dat geen probleem zolang er veel concurrenten zijn.
Ja.
Dan moet je nog altijd tegen de laagste prijs het beste product verkopen aan de consument.
Maar als ik jou zo hoor, dan leven we nu eigenlijk in een soort oneerlijke markt. Daar hebben we ook een voorbeeld van. En we gaan even kijken naar een filmpje van het Algemeen Dagblad.
Om consumenten te beschermen komt het kabinet vandaag met een wetsvoorstel om het plaatsen van neprecensies op internet te verbieden. Gerard Spierenburg is van de Consumentenbond. Goedemorgen. Ja, Gerard, hoe groot is het probleem van die neprecensies?
Ja, dat is heel groot. Ik denk dat ook heel veel consumenten de recensies op internet niet altijd even serieus meer nemen. We hebben hier in 2019 ook onderzoek naar gedaan en toen kwam al naar voren dat het heel eenvoudig is om nepreviews te plaatsen. Je kunt ze ook overal kopen eigenlijk. Winkels wisselen ze onderling uit, dus dat probleem is best wel fors. En ik denk ook dat het goed is dat hier tegen opgetreden wordt.
Ja, Jeroen, in de Reader staat ook een artikel over een webwinkel die een boete van 100.000 euro krijgt van de ACM, de Autoriteit Consument en Markt, wegens dit soort nep-reviews. Mm-hmm. Is het terecht dat de ACM daar tegen optreedt?
Dat is natuurlijk een mening, maar ik denk dat bijna iedereen, behalve het bedrijf zelf, waarschijnlijk dat wel terecht vindt.
Mm-hmm. Ja.
Omdat je natuurlijk toch misbruik maakt van jouw positie. Dus je bent niet eerlijk in je informatie. En dus die markt werkt alleen, level playing field, eerlijk speelveld.
Ja.
Werkt alleen inderdaad onder andere, het zijn allerlei punten, ik heb er een paar genoemd. Als de markt transparant is, als mensen gewoon echt objectieve, kloppende informatie krijgen over het product bijvoorbeeld. Dus dat, alles
is dat,
moet kloppen.
Is dat ook de reden waarom er bijvoorbeeld wordt opgetreden tegen misleidende reclames?
Precies.
En de ACM is een soort scheidsrechter in dat level playing field.
Ja,
dat jij nu
je kunt een beschrijft. Beetje met de arbeidsmarkt vergelijken. Bij de arbeidsmarkt zie je ook de sterke partij, de werkgever, en de zwakke partij, de werknemer. Zo zie je ook op de consumentenmarkt, de productmarkt, dat de consument de zwakke partij is. Want die is toch een beetje, dat is een leek, die weet er weinig vanaf. Die kun je in de luren leggen met reclame, met valse informatie, met nep-aanbiedingen. Dus je moet, de overheid moet de zwakke partij beschermen. De zwakke partij kan ook zichzelf beschermen door zich aan te sluiten bij de Consumentenbond. Dat is natuurlijk ook een hele goede zaak. Net zoals vakbonden heb je ook Consumentenbond.
Ja.
Dus dit is ook een kwestie van de overheid corrigeert de ongelijkheid tussen ondernemer en consument.
Dus eigenlijk de ACM, dat is dan een overheidsinstantie, die probeert die eerlijke markt eigenlijk te beschermen.
Ja.
We gaan naar het volgende filmpje. Ik zou zeggen goed opletten, want het is in Brits-Engels en er is geen ondertiteling.
US tech giant Apple is being hit by a fresh legal battle in the EU. Brussels accuses the company of violating the bloc's competition rules by distorting the market for music streaming. Apple is allegedly forcing music developers to use its App Store payment system, which charges a 30% commission on subscriptions. The case follows up on a complaint by rival service Spotify, but affects other companies.
We are concerned that Apple's rules negatively impacts its rivals by raising its costs, reducing their profit margins, as well as their attractiveness on the Apple platform. Apple's conditions affect all music streaming providers, competing with Apple Music, in particular the smaller ones, such as Deezer or SoundCloud.
Apple denies all the accusations and even says that it played a major role in the development and success of its rival Spotify. In a statement, Apple said, "Once again, they want all the benefits of the App Store, but don't think they should have to pay anything for that. The Commission's argument on Spotify's behalf is the opposite of fair competition." The Sweden-based Spotify said the legal battle amounts to a big day for fairness in a tweet coming from the firm's CEO. "We are so close to creating a level playing field, which is so important for the entire ecosystem of European developers," he said. 4 years ago, the European Commission fined Apple €14 billion for illegal tax benefits in Ireland. Apple is now obliged to respond to the Commission's fresh legal challenges. Jack Parrott, Euronews, Brussels.
Ja, Vincent, Apple zou de concurrentieregels overtreden door de muziekstreamingsmarkt overhoop te gooien. Daar worden ze in ieder geval van beschuldigd. Hoe zit dat precies?
Dit is dus Daniel Enk, dat is de baas van Spotify, een Zweeds bedrijf. Die gaat dus naar de Europese ACM, zeg maar. Waarbij die vraagt aan de Europese Commissie, dus dat het onderdeel van de economische vrij verkeer van economische goederen. Van oké, wij willen een eerlijke markt. En zij vinden, Spotify, maar dus ook Deezer en SoundCloud en anderen, vinden dat niet. Waarom? Om op de Apple Store te kunnen, moet je uiteindelijk alle aankopen die erin gedaan worden, worden 30% afgeroomd. Dus bijvoorbeeld heb jij een abonnement bij Spotify, of bij Podimo of een ander platform, dan betaal je via iTunes.
Als ik een iPhone heb, bedoel ik.
Als je een iPhone hebt, en dan wordt er dus €3,99 of €10 wordt afgeschreven. Maar het bedrijf krijgt daar maar 70% van. En 30% houdt Apple achter. Ja. En Apple heeft ook een eigen muziekdienst, Apple Music. En daarvan wordt niet 30% afgeroomd naar een andere partij. Dus eigenlijk zie je hier dat dit een voorbeeld is wat van een Europese zaak. Maar wat je ook kan vergelijken is dat er dus geen eerlijke markt is. Omdat bedrijven die moeten via dat platform hun diensten aanbieden waarmee ze dus minder omzet. En uiteindelijk moet de consument dan meer betalen. Want Spotify moet dan wel winst maken, dus wordt eigenlijk alles 30% duurder voor de consument.
Ja, zouden we kunnen zeggen dat de App Store een soort monopoliepositie behoudt? Of een soort poortwachtersfunctie?
Ja, het is ook een verdienmodel van Apple. Dus Apple die heeft door ook spelletjes die erop staan alles, is dat eigenlijk een goede verdienmodel.
Ja. Jeroen, wat wordt er nou precies bedoeld? We hebben het net al even over gehad, maar dat wordt in het filmpje nog een keer genoemd, dat level playing field.
Dus level playing field betekent letterlijk eigenlijk een gelijk speelveld.
Ja.
Dus dat bijvoorbeeld twee partijen, twee bedrijven, twee concurrenten allebei dezelfde kans hebben dat ze de wedstrijd winnen.
Ja.
Dus het doel is even groot, het veld loopt niet naar beneden toe. Dus dat is een beetje de beeldspraak.
Ze hebben allebei 11 spelers die even goed getraind
Precies.
zijn.
Dus ze hebben gelijke kansen. Dus dat is ook een punt wat ik niet genoemd heb. Dat er moet ook sprake zijn van vrije toetreding. Dus iedereen, alle zogenaamde start-ups, in de podcast noem ik dat per Apphuis Upstart, grappig genoeg. Dus alle start-ups moeten bijvoorbeeld ook als nieuwe toetreder de kans krijgen om meteen mee te doen, zonder dat ze worden opgekocht of buiten worden gehouden of extra boetes. Of inderdaad op die manier via die streamingdiensten gewoon buiten de boot worden gehouden. Dus er moet sprake zijn. Dus iedereen die mee wil doen als ondernemer moet een gelijke kans krijgen, een eerlijke kans om mee te doen in de concurrentieslag.
Alleen dan is er een eerlijke markt.
Dus daarom heeft Europa ook onlangs, 2 jaar geleden, twee nieuwe wetten aangenomen. De Digital Service Act en de Digital Market Act. Dat zijn act, betekent wet. Waarbij ze proberen inderdaad om vooral die grote spelers, die zogenaamde poortwachters, vaak Amerikaans, om die te dwingen om inderdaad het spel eerlijk te spelen.
Ja. Ik wil even een bruggetje maken naar de staat van onze wereld. Jij noemde het net al even, Jeroen, negatieve externe effecten, oftewel maatschappelijke kosten. Wat is dat precies?
Dat houdt eigenlijk in dat als je iets produceert of iets consumeert, dat kan ook aan consumptie liggen, dat er dan een zekere kans is dat jij anderen daarmee beschadigt, of belemmert, of pijn doet, of schade aanricht. Hè. Dus negatief externe effecten wil zeggen dat de producent of de consument, of allebei, dat die iets maken of kopen, of consumeren, hè, denk aan roken, waardoor anderen, omstanders bijvoorbeeld, omwonenden, daar last van hebben.
Dus misschien stel dat ik een stukje chocola consumeer, ik eet dat, maar dat is wellicht tot stand gekomen met behulp van kinderarbeid in het land waar die cacao's
produceren. Ja, dan ligt het aan de producent. Ja, precies. Ja. Ja, de producent is dan in feite verantwoordelijk, kun je zeggen. Dus kijk, wat je dan kunt doen is, je kunt proberen om die schade aan anderen, om die door te breken in de prijs. Dat heet dan internaliseren, dus dat je doorbreekt in de prijs. Dan wordt het natuurlijk wel een stukje duurder dan. Denk aan vleestax, suikertax, de hele discussie daarover.
Gaan we zo even naar
denk
kijken.
Denk aan accijnzen op roken, op tabak, op alcohol, op benzine. Benzine heeft ook natuurlijk negatieve effecten voor anderen. Dus de overheid probeert het al, maar we kunnen nog veel stappen maken om echt alle effecten mee te berekenen.
Misschien kunnen we hier een stelling over...
Ja, ik ga een stelling ingooien. Ik heb hem in mijn hoofd. Ik ga hem nu, nu inzetten.
Is dat een voorbeeld eigenlijk van marktimperfectie? Dat we dus een eerlijke markt hebben waarbij eigenlijk onze... Dat we heerlijk aan het consumeren en produceren zijn met z'n allen, maar dat intussen, ik kijk even naar achter ons, de aarde naar de kloten gaat. Dat is dus een voorbeeld van marktimperfectie.
Ja,
dat
is een nieuw begrip, marktimperfectie. Dus de perfecte markt is bedacht door Adam Smith.
Ja.
Hij zei er toen eigenlijk al bij, dat lukt alleen onder die en die voorwaarden. Dat zijn er maar 5, 6, 7, 8. We hebben gezien dat die voorwaarden niet worden nageleefd. Te weinig concurrenten, drempels voor toetreders, geen transparantie. Externe effecten worden niet in de prijs meeberekend en nog wel een paar andere. Dus je zou kunnen zeggen dat op zich heeft hij waarschijnlijk wel gelijk. Hè, want het kapitalisme is wel gebleken het meest succesvolle economische model te zijn. Als je gelooft in groei en technologie, innovatie, welvaart. Maar inderdaad, het gaat ten koste van te veel problemen. Met name milieu en natuur natuurlijk. Ja. Dus,
dus de vraag is nog een beetje hoe lang we op deze aardbol kunnen blijven wonen als we ook op deze manier... doorgroeien.
Dus misschien dat puntje van negatieve externe effecten wel het grootste probleem is. De grootste imperfectie.
Vooral omdat het lange termijn is. Hè?
Ja, precies.
Vincent, hoe staat het met de stelling? Vertel wat
hij gaat er nu in. De stelling is, per 1 januari is de vliegtax op Schiphol verhoogd. Dat is ook zo. Voor mij is dat een reden om vanaf een buitenlands vliegveld te vertrekken. Ik ben wel benieuwd of studenten nou zeggen, oké, maar ik ben het ermee eens. Ik vind het een goed idee. Dat is in ieder geval het idee van, oké, wij willen dus, vliegen is slecht voor het milieu, dus daar heffen we een belasting op. Niet alleen Schiphol, maar ook vanaf Lelystad, Groningen, alle Nederlandse vliegvelden. Nou, dan kan je zeggen van, oké, maar dat is voor mij een reden om, ik vind dat eerlijk, dus ik doe daar aan mee. Of je zegt van, nee, ik wil juist, en dat is weer oneerlijk. Binnen Europa zijn er geen Europese regels, dus als je naar België gaat of naar Duitsland gaat, daar hebben ze een andere regeling, een andere tax.
Kan je nog wel goedkoper vliegen?
Kan je goedkoper. Ja, ze hebben daar ook wel iets, maar ze hebben het nu in Nederland...
Hoe hoog is de vliegtax geworden?
Ik dacht dat het eerst was €18 per ticket en nu is het verhoogd naar iets tussen 25 euro. Dus voor elke keer als je vliegt, zeg maar, die zitten gewoon bovenop alle andere toeslagenbeveiliging, zitten nu €50.
Aan tikken.
Nou ja, als je een retourtje Londen doet en de tickets zijn €20, dan is die eigenlijk gewoon twee keer zo duur.
Ja.
Studenten, 50 hebben gereageerd, 77% zeggen oneens, dus... Ik vind het geen probleem om dat te betalen. En 22% zegt eens, dat is voor mij een reden om weg te gaan. Maar dat is dus een maatregel die dus genomen is om binnen Nederland...
Ja.
Je vliegt van hier ergens anders heen. Dus je hebt niet alleen Schiphol last, maar je produceert ook onderweg uitstoot.
Ja. Ja. Kijk, Rutte 1 of 2 heeft het ook een keer geprobeerd met €6. Dat hebben ze toen een paar maanden ingetrokken.
Ja.
Want als je het in je eentje doet, werkt het niet.
Nee.
Dus ik weet niet zeker of is het geen Europees beleid is. Dus,
ik zal het even zeggen.
Best kunnen België en Duitsland dat ook wel doen eigenlijk, hoor. Ja.
Wat nog wel boeiend is, dat in de Reader staat een artikel over dat Europa sinds 2005 een systeem heeft voor emissiehandel. Nou, mag je zo even kort uitleggen wat het is, Roen? Maar dat systeem moet bedrijven in ieder geval gaan stimuleren om schoner te gaan werken. Dus om minder uit te stoten. Waarom laat Europa de markt eigenlijk niet gewoon zijn werk doen?
Nou, eigenlijk doet het emissiehandel is juist een manier om via de markt, de vervuiling, door te breken in de prijs. Dus dit is juist, dit past in het marktdenken, in het liberalisme. Dus het is best wel slim bedacht. En ook China bijvoorbeeld gaat het ook overnemen. Dus het is wel redelijk succes. Okay. Alleen gaat het heel langzaam. Het houdt eigenlijk in dat bedrijven die kopen... Of ze krijgen, als ze geluk hebben, maar in principe kopen ze, het recht om CO2 uit te stoten, te vervuilen, in tonnen. Dus voor 1 ton betaal je momenteel iets van €50, €60. Dat wordt ook steeds duurder. Het is gewoon vraag en aanbod, dus wel markt. Dus je koopt ze en je verkoopt ze. Als je bijvoorbeeld heel zuinig produceert en je houdt rechten over, kun je ze doorverkopen aan een ander. Dus je kunt er geld op verdienen. Ja. Dus het is juist een heel slim, marktconform middel om de uitstoot van CO2 in de prijs door te berekenen via een handel. Via,
dat klinkt eigenlijk als een heel goed systeem. Wat dan jammer is, is dat ik dan lees dat Nederland in 2013 nog voor 6 miljard euro van die rechten, die uitstootrechten, heeft weggegeven aan Tata Steel.
Ja, kijk, ze hebben toen besloten, het is natuurlijk altijd compromissen, politiek is compromissen natuurlijk. Hè, dus ze hebben toen toch besloten om inderdaad een aantal bedrijven gratis rechten te geven. Omdat die bedrijven ook al een beetje dreigden dat als ze dat echt moesten betalen, meteen al, de forse map, de volledige map, dat ze dan zouden uitwijken naar Azië bijvoorbeeld of naar Zuid-Amerika. Ja. Dus om ze binnen Europa te houden, of binnen Nederland eventueel, hebben ze gezegd, laten we het heel langzaam inbouwen. Dus je krijgt ze eerst gratis. Dat was een heel ingewikkeld systeem en je betaalt elk jaar iets meer. Dus ze hoopten dat dan die gratis rechten na een paar jaar zouden zijn uitgespeeld of zo. En dat, dan, dat is nu ook al zo, dus nu is bijna alles wel betaalbaar. Ja. Ook die prijs stijgt elk jaar wel een beetje. Het gaat een beetje op en neer, maar op de lange termijn stijgt die wel. Dus het wordt steeds efficiënter, slimmer voor bedrijven om gewoon duurzaam te produceren. Zodat ze die rechten kunnen doorverkopen of niet hoeven op te kopen.
Ja. Ja, Vincent, weet je inmiddels al of het Europees geld is of kan je er niet uit?
Nederland, nou, ik heb even gekeken, de vliegtaxbedrag is van 8 euro naar 26 euro gegaan vanaf 1 januari. En geldt alleen in Nederland, want bijvoorbeeld een artikel van RTL Nieuws staat, Schiphol mag krimpen zolang we maar kunnen vliegen. En daarin staat ook dat vanaf Duitsland en België vliegen ook goedkoper is, omdat daar vooral de tickets goedkoper zijn. België, heb ik gelijk op, het gaat wel een vliegtax invoeren, maar dan gaat het om maximaal een tientje. En wij zitten dus nu op 26 euro.
Ik kan in ieder geval iedereen aanraden om lekker eens de trein te nemen.
De trein.
We gaan naar het
met
laatste.
Met een goed boek.
Met een goed boek en dan ga je daarna naar die leesclub van Jeroen.
Juist.
We gaan even naar het laatste filmpje van dit laatste blokje over de vleestax.
Landbouwminister Henk Stachouder wil een onderzoek naar de invoering van de vleestax. De opbrengsten zouden gebruikt kunnen worden om de Nederlandse landbouw te verduurzamen. Maar wat vinden de mensen daar eigenlijk van?
Maar alles wordt al duurder. En dan weet je nog iets bij dat vlees opgooien ook.
Het is wel genoeg geweest wat u betreft.
Er zijn er al genoeg die dan maar vegetarisch zijn. Er zijn ook enkele mensen die graag een stukje vlees lusten toch?
Een vleestax, is dat een goed idee?
Het hangt er vanaf hoe hoog die vleestax gaat worden. Ik bedoel, als dat echt 10-20% is, wordt het voor ons in ieder geval een lastig verhaal. Ik denk voor de meeste slagers. Maar in de basis is het een goed verhaal. Want mits het geld hergebruikt gaat worden in die verduurzaming van de landbouw.
Type? Of is dat...
Oh. Ja, we zijn er alweer. Wij zitten die chat door te nemen voor de vragen. Die gaan we zo beantwoorden. Eerst de vleestax, Jeroen.
Jeroen, de vleestax.
Oké, het leuke van de vleestax en de suikertax. En wat heb je nog meer? Er zijn nog een paar, geloof ik. De vettax misschien ook wel, geloof ik. Denemarken experimenteert er ook mee. Is dat niet alleen maar, zeg maar, dat boze bedrijfsleven waar we dat niet moet zeggen van die deugen niet, dus zij moeten kinderarbeid en dierenwelzijn en uitstoot en vervuiling aanpakken. Maar ook consumenten hebben natuurlijk een taak dat ze gewoon beseffen dat als ze dan inderdaad iets kopen wat negatief effect heeft, bijvoorbeeld de vleesindustrie heeft ook bijzonder veel negatieve effecten op de dieren zelf, maar ook op de grond en op het water en op de natuur, stikstofdiscussie. Dus dat je eigenlijk als consument ook moet beseffen van ik moet veel meer betalen als ik dan toch vlees wil eten. Ik zou zeggen doe het niet, word lekker vegetariër. Maar als je dan toch per se vlees wil eten, dat je ook bereid bent om dan 20% bovenop die prijs te betalen, omdat je dan daarmee een bijdrage levert aan het oplossen van die externe effecten.
Ja, ja, nou dat lijkt me een prachtig einde voor deze economie-show. We hebben het vandaag gehad over bedrijfsdynamiek. Jij gaat er nog wat zeggen. Onder andere over industrie. Maar ook over bedrijven die zo groot zijn dat ze wel alles lijken te doen. En bedrijven die zich juist specialiseren, zoals Philips. We keken naar eerlijke marktwerking, wat het überhaupt betekent en of het kan. En ook naar het idee dat de grootste vervuiler ook het meeste betaalt. En tussendoor gingen we nog even langs bij redacteur van nu.nl, Ertan Bazekin. Morgenochtend en woensdagochtend ben je wederom welkom voor het vragenuurtje bij Jeroen. Hij neemt je mee in 10 quizvragen en legt daartussen van alles uit. Let op, volgende week is er geen talkshow op maandagochtend, maar zijn er wel vragenuurtjes waarin Jeroen de hele stof nog eens met je doorneemt. Ga lekker zitten, neem een koffietje mee.
En schrijf je vragen op.
En schrijf je vragen op, want die mag je dus ook nog aan hem stellen. En dan heeft Vincent nog een mededeling over de toets.
Ja, nou ja, ik krijg wat vragen erover. Eerst even, hoe gaan we nu verder? Dus deze week is gewoon een normale week. Volgende week doen we dan het vraaguurtje. Die week daarna, dat is de week van maandag 23 januari, is er een inzage moment voor de toets van bestuur. Dus dat is de toets van november. Dat betekent dus dat alle studenten die de eerste toets van onvoldoende hebben gehaald, dan naar de HU kunnen komen op maandag van 4 tot 6. Dan is er een collegezaal beneden in de grote hal. En dan gaan we een soort van opfrissen nog eventjes kijken. Oké, wat is er bij bestuur allemaal behandeld? Het boekje erbij. En is er een mogelijkheid, ik zal dan ook erbij zijn, om nog even te kijken van hoe was mijn toets gemaakt? Welke onderdelen heb ik slecht gescoord? We gaan niet de hele toets doornemen. Maar je kan je toch nog eventjes opfrissen.
Ja.
Hoef je geen herkansing te doen, kan je die week gewoon gebruiken om te leren. De week daarna, op maandag 30 januari, is dan de toets van economie. Dus dan komen jullie allemaal, komen alle studenten hierheen.
En gaat het op dezelfde manier als bij bestuur?
Precies hetzelfde, dus je hoeft geen laptop mee te nemen.
En je moet wel je ID-kaart meenemen?
ID-kaart meenemen. En als je een collegekaart hebt, digitaal, kan je die laten zien in je telefoon.
Twee shifts ook weer.
Twee shifts weer, juist. Je kan of om 16:30 of om 18:30. In Osiris kan je checken of je in de eerste shift of in de tweede shift zit. Vragen van de eerste shift komen niet terug in de tweede shift, maar dat weten studenten inmiddels al. Dus dat is die maandag. En dan, als je de herkansing moet maken voor bestuur, dan kom je vrijdag. Dus dat hebben we wel helemaal uit elkaar getrokken, dat je niet zeg maar twee toetsen op dezelfde dag hebt. Dan kom je vrijdag om 10:30, kom je de herkansing maken voor bestuur. Nou, we kijken redelijk snel na, dus pak een beetje binnen een week weet je cijfer. Wat moet je nou doen om de cursus te halen? Je moet beide toetsen afzonderlijk een 5,5 of hoger hebben. Maakt niet uit of het een 5,6 is en een 9. Of weet je, niks wordt gemiddeld. Het zijn gewoon twee apart cijfers. Maar ze moeten allebei onafhankelijk 5,5 hoger zijn. Dan heb je 5 studiepunten. Nou, en dat wordt dan meegenomen in je studievoortgangsoverzicht.
Ja.
Dus dat even over. Nou, en daarna is het klaar. Mocht je nou de toets van economie niet halen, dan komt er ook weer een inzagemoment voor economie. En dan zal de herkansing pak een beet, ik denk,
april.
Eind april zijn, of begin
half april.
Half april zijn, en dan kan je weer de herkansing van economie maken.
Oké.
Okay. Nou, dan ben je klaar.
Lijkt me duidelijk.
Inhoudelijk vragen.
Ik zou zeggen, laten we die doorschuiven naar het vragenuurtje bij Jeroen.
Ja, precies.
Oké.
Dit was hem dan, de laatste Economie Talkshow. Dank voor een fijn blok, Jeroen.
Ja,
Vincent.
Jij bedankt.
Jij ook bedankt.
Graag gedaan. Ik wil graag ook even de mensen achter de schermen bedanken. En daarvoor ga ik even een technisch hoogstandje uitvoeren.
Als het lukt.
Als het lukt, dat weet je natuurlijk nooit. Want er is namelijk elke week een team van student, assistent en Danny achter de schermen. Jongens, zwaai even, Nikita, Jelmer, Danny. Dank voor een fijn blok. En ik wens iedereen een fijne week toe.
Dankjewel.
Doei.